Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, in deze uitzending kunnen jullie luisteren naar het tweede deel van het uitgebreid interview van enkele jaren geleden, maar die zeker interessant en actueel blijft. Een interview met vader abt Frederik Testaert van de abdij van Postel. Laat me toe even te recapituleren en in het kort weer te geven wat vooraf is gegaan. Ik geef het essentiële weer. Het gaat dus over het fiat apostolaat. Eigenlijk staat centraal de boodschap van de engel aan Maria, waar Maria haar ja-woord geeft, haar fiat, haar uw wil geschieden, om dus mee te werken aan het verlossingsplan en moeder te worden van Gods Zoon. Fiat staat ook voor de afkorting van Family International Apostolic Team. Het is dus een oproep gericht aan elke christen om binnen te treden in het ja-woord dat Maria uitspreekt als antwoord op het verlossingswerk. De abt legde ons uit hoe dit werk uitgroeide uit een ontmoeting tussen kardinaal Sunens en Veronica O'Brien in juli 1947. Hij legde ons ook de sterke band uit welke de Heilige Geest, Maria en Jezus met elkaar verbindt en die in deze fiat-spiritualiteit bijzonder in het licht wordt gesteld. Vader abt verwees dan naar het boek van kardinaal Sunens, een soort geestelijk testament, Christenen voor morgen. Men vindt er een trinitaire theologie, een openheid voor het fiat van Maria en een oproep tot evangelisatie. En het baseert zich op vier pijlers. Eerste pijler, de bezieling door de Heilige Geest, zoals de apostelen in het cenakel. De uitstorting van de Heilige Geest is niet enkel een feit uit een ver verleden. Door de kracht van de Heilige Geest wordt het Pinkstergebeuren ook vandaag, de dag, verder gezet in de kerk. Tweede pijler, apostel zijn in verbondenheid met Jezus en Maria. Het is op een heel bijzondere wijze het werk van Maria verder zetten. Derde pijler, werkend in het hart van de kerk met liefde voor de kerk, zoals Vaticanum II ons herinnert aan de doop in water. En Heilige Geest met een oproep tot heiligheid. Het wijst in het bijzonder op de rol van de leken in de zending van de kerk, opdat de verkondiging van het evangelie de gezinnen en het hele sociale leven zou vernieuwen. Ten slotte vierde en laatste pijler, zich laten voeden door een intens gebedsleven en de sacramenten, waaronder vooral de Eucharistie en de biecht. Deze geestelijke weg wordt weergegeven in een kleine leefregel die een ieder volgens zijn eigen mogelijkheden en in zijn eigen situatie in praktijk kan brengen. De abt van Postel had het dan meer uitgebreid over de twee belangrijkste stichters, enerzijds kardinaal Sunens, in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw, primaat van België, en een van de vier moderatoren van het Tweede Vaticaans Concilie. Paus Paulus VI en Johannes Paulus II hebben hem nadien belast met het begeleiden van de charismatische vernieuwing. Zijn bisschopsleuze was in spiritu sancto, maar hij voegde er graag aan toe Maria. Tweede persoon was Veronica O'Brien, van Ierse afkomst. Zij verbleef eerst 14 jaar als religieuze in een congregatie in de omgeving van Londen. Geleidelijk aan drong het tot haar door dat deze manier van leven niet overeenkwam met haar roeping en dat zij geroepen was tot een meer directe vorm van apostolaat. Na een hele zoektocht ontdekte zij het Maria-legioen, dat onder impuls van haar landgenoot en stichter, Frank Duff, een merkwaardige verspreiding kende. Na de oorlog doorkruiste zij gans Frankrijk en stichtte meer dan 800 centra. Gedurende 20 jaar was zij afgevaardigde van het Maria-legioen, dat zij ook stichtte in België, Griekenland, Turkije en ex-Joegoslavië. In zijn boek Terugblik en verwachting omschrijft kardinaal Sunens zijn ontmoeting met Veronica O'Brien in juli 1947 als een belangrijke datum in zijn leven. De tweede ontmoeting had plaats te Lourdes in april 1948 en was het echte vertrekpunt van een nauwe samenwerking ten dienste van de kerk gedurende bijna een halve eeuw. En de samenkomsten noemt men cenakels. Ze zijn geïnspireerd door het eerste cenakel waar de apostelen rond Maria gewacht hebben op de Heilige Geest die hen door de Heer beloofd was. En tenslotte, een van de aspecten van dit apostolaat is het bidden van de Fiat Rozenkrans. Maar ik stel voor eerst een mooi lied en daarna schakelen we terug over naar het vervolg van het interview met de abt van de abdij van Postel, waarin hij het in het bijzonder zal hebben over deze Fiat Rozenkrans.
Just to the Zo komen we stilletjes bij die Fiat Rozenkrans zelf. Nu, die heeft ook nog een apart ontstaansverhaal. Kan u daar iets meer over zeggen?
Ja, zeker. Wel, naar aanleiding van een retraite te Paray-le-Monial in 1981 voelde die kleine apostolaatsploeg rond kardinaal Sunes zich geroepen om nog meer binnen te gaan in het jawoord van Maria in haar fiat, om zich in en door Maria open te stellen voor de Heilige Geest en zijn werking en om daardoor te leven met Jezus. Wie vervuld is van de Heilige Geest, wie vol is van de Heilige Geest, kan de heilige Paulus nazeggen. Ikzelf leef niet meer, Christus is het die leeft in mij. Zoals gezegd verwijst het woord fiat naar het ja-woord van Maria bij de aankondiging. Maar fiat is ook een letterwoord dat staat voor Family International Apostolic Team. Fiat had en heeft nog steeds een internationaal karakter. Ja. 2 jaar later, dus in september 1984, kreeg de Fiat-vereniging een uitgesproken missionair karakter met de Fiat-Rozenkrans. Wie zich in verbondenheid met Maria openstelt voor de Heilige Geest, en dus voor Jezus, en wie Jezus een plaats geeft in zijn leven, en zelfs de belangrijkste plaats, wie leeft in zijn geest, de Heilige Geest, wil ook getuigen van Jezus en zijn evangelie. In het Fiat-gebed, waarmee de Fiat-Rozenkrans begint, bidden we de Heilige Geest, geef dat wij in woord en daad, altijd en overal, leven als trouwe getuigen van Christus en van de liefde van zijn heilig hart. In Gods onvoorziene wegen, het tweede deel van zijn memoires, beschrijft de kardinaal het ontstaan van de Fiat Rozenkrans. De Fiat Rozenkrans gaat terug op een bijzondere, mystieke ervaring van Veronica in de nacht van 7 op 8 september 1984. Op 8 september vieren we het geboortefeest van Maria, waaraan niet veel aandacht besteed wordt, ook door christenen. Ja. Gekweld door deze gedachte en biddend, zag Veronica in een flits het ontwerp van een kleine rozenkrans.
Nu, we kunnen misschien toch eens proberen om via de radio toch een beeld te laten vormen van deze rozenkrans. Ze is toch iets anders? Ik heb ze hier ook voor mij. Dus ze is toch iets anders dan de gewone die we kennen. Dus het is ook een gesloten kring. Maar in plaats van een kruis hangt er een medaille. Mm-hmm. Ja, hebt u?
Ja, wel... Op de voorkant van de medaille staat de Heilige Geest, gesymboliseerd door een duif en een klein steentje in de vorm van een diamant dat Maria symboliseert, Maria die overschaduwd wordt door de Heilige Geest. Ja. De lichtkrans die de diamant omgeeft roept de gaven en de vruchten op van de Heilige Geest. Door samen met Maria te bidden tot de Heilige Geest, vragen wij dat hij ons zou laten doordringen in het geheim van Maria, waardoor wij meer en meer in de diepte verbonden zijn met Jezus.
En aan die andere kant zie ik dan drie in elkaar gevlochten cirkels.
Ja, inderdaad, op de achterzijde van de medaille, die drie ineengestrengelde cirkels die de heilige drie-eenheid voorstellen, een P, Pater, een F, Filius, een S, Spiritus. De drie open cirkels wijzen op de trinitaire oorsprong van het christelijke leven en van de zending van de kerk. Het engagement in dienst van die zending kan verschillen van persoon tot persoon. En voor de ene zal het zijn de promotie van de christelijke waarde op persoonlijk, familiaal en maatschappelijk gebied. Voor de ander zal het de dienst aan de armen zijn, waaraan men de christenen moet herinneren. Nog een ander zal het vuur van Pinksteren willen brengen tot de uiteinden der wereld, en door het getuigenis in woord en daad.
En dan onder die cirkels, dus die de drie-eenheid voorstellen, dan ziet men toch het kruis.
Inderdaad. En door zijn kruisdood heeft Jezus het kwaad, de zonde en de dood overwonnen.
En dan heb je de letter M, het doet me een beetje denken aan Johannes Paulus II, het kruis.
Inderdaad.
En de M.
Inderdaad, dus in het wapenschild van paus Johannes Paulus II kwam hetzelfde symbool voor, hè, dus de letter M, die herinnert aan Maria staande onder het kruis. Dus dat wijst op de unieke deelname van Maria aan het mysterie van de verlossing.
En dan zie je 12 sterren. Dus
12 sterren staat eigenlijk voor de 12 apostelen.
De kerk dan, hè?
Inderdaad. Ja. En die wijzen dan op de kerk en ook op de universaliteit van de evangelische boodschap.
En dan in het midden staat dan het woordje fiat.
Inderdaad, het woordje fiat in het midden van de cirkels nodigt ons uit om ons te verenigen dus met het fiat van Maria, om meer en meer binnen te dringen in dat fiat van Maria, en dus door ja te zeggen tegen God en zijn plan met ieder van ons, waarbij een ieder zijn zending aanvaardt, rekening houdend met zijn eigen situatie in de wereld en de eigen roeping.
Ahora Welkom bij Radio Maria.
Aan de medaille wordt het kruisteken gemaakt, veronderstel ik.
Ja.
En dan, dus de draad gaat dan van naar links en naar rechts, en daar staat dus een bolleke of een kraal, dat men zegt. Hè. En daar wordt dan een speciaal gebed gezegd tot de Heilige Geest. Dan.
Dus dat is het fiat-gebed waarnaar ik al enkele keren verwezen heb. Ja, dus een gebed geschreven door kardinaal Sunes. Ik zal het eens eventjes voorzeggen. Hè. Dus Heilige Geest, help ons om in verbondenheid met Maria de blijde geheimen, de geheimen van het licht, de droevige en de glorievolle geheimen van Jezus opnieuw te beleven. Amen. Geef ons dat wij, bezield door ons doopsel, gevoed door de Eucharistie en vernieuwd door de genade van Pinksteren, in woord en daad, altijd en overal leven als trouwe getuigen van Christus en van de liefde van zijn heilig hart.
Amen.
Amen. En na dit fiat-gebed worden enkele gebedsintenties geformuleerd. En voor de kerk, en voor de paus, de bisschop, enzovoort. En voor de wereld, dus de vrede of andere intenties. En natuurlijk ook de persoonlijke intenties. En dan volgt het Onze Vader.
Onze Vader. Dus ik ga proberen het verder voor te stellen. Dus dan volgen telkens dus vier maal, dus vier groepen zou ik zeggen. Eén grote kraal, gevolgd door drie kleine.
Mm-hmm.
Dus bij de grote kraal zegt men over welk geheim het gaat.
Ja.
En dan zijn de drie kleine kralen zijn drie weesgegroeten. Dus al zo worden de vier geheimen doorgenomen. Dus de blijde, de lichtgevende, de droevige en de glorierijke. Nu, de lichtgevende zijn daar ook al bij.
Inderdaad. Die zijn er later bijgekomen.
Ah ja, zo.
Dus dat is een goede opmerking. Dus toen, 30 jaar geleden, de Fiat Rozenkrans ontstaan is, dan waren er nog geen geheimen van het licht. Maar de drie geheimen van het licht die opgenomen zijn in de Fiat Rozenkrans worden eigenlijk ook al vermeld in het Fiat-gebed, en geschreven door kardinaal Sunes. Maar de geheimen van het licht zijn er later aan toegevoegd.
Door Johannes Paulus II.
Ja.
Nu, maar van elk geheim worden er maar, ik zal zeggen, drie taferelen aanschouwd.
Ja. Men heeft eigenlijk bij de Fiat Rozenkrans ervoor gekozen om dus om elke dag dus de voornaamste geheimen van Jezus te overwegen. En dus de geheimen die het sterkst verbonden zijn met Maria. Dus wat de blijde geheimen betreft, en dus dat is na de blauwe parel, en dus dat is de geboorte van Maria, dat is eigen ook aan de Fiat Rozenkrans, omdat het feest van Maria's geboorte heel belangrijk is in de spiritualiteit van de Fiat-vereniging, ook een grote rol gespeeld heeft in het leven en in de spiritualiteit van Veronica, dus de geboorte van Maria, dan volgt de boodschap van de engel aan Maria, en de geboorte van Jezus. Dus dat zijn de voornaamste blijde geheimen. Dan volgen de geheimen van het licht. En dus dat is de witte parel. En dus het doopsel van Jezus. En de bruiloft te Cana. En de instelling van de Eucharistie. En dan volgen de droevige geheimen. En dus na de rode parel. Dus dat is dan de doodsangst van Jezus. Zijn kruisdraging en de kruisiging van Jezus. En tenslotte volgen de glorievolle geheimen, dus na de gele parel, dus de verrijzenis van Jezus, de nederdaling van de Heilige Geest over Maria en de apostelen in het cenakel, en tenslotte de tenemelopneming van Maria. Ieder geheim wordt besloten met de woorden vreugde en eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
En aan de laatste grotere kraal, en dan zijn we de kring rond, volgt dan een slotgebed.
Ja, en dan volgt het slotgebed. Dus heilige Jozef, behoeder van de heilige familie, bescherm ons. Heilige aartsengel Michael, tegen de machten van het kwaad, verdedig ons. Alle engelen en heiligen, bid voor ons. En dan enkele aanroepingen, die meestal gezongen worden, maar die ook gebeden kunnen worden. Moeder Gods, leer ons ja te zeggen aan de Heer. Moeder Gods, elk moment van ons leven. Moeder Gods, leer ons dank te zeggen aan de Heer. Moeder Gods, elk moment van ons leven.
Wat toch heel opvalt, is het aanroepen van de liefde tot het Heilig Hart van Jezus.
Ja. Verwijst eigenlijk ook naar Parelle Monial, dus waar de Fiat Rozenkrans ontstaan is. Kardinaal Sunes heeft eens gezegd dat wij Jezus moeten beminnen met het hart van Maria en dat wij Maria moeten beminnen met het hart van Jezus. Dat wil zeggen met zijn liefde. Leven als trouwe getuige van Christus en van de liefde van zijn heilig hart betekent voor mij dat we Jezus moeten beminnen met de liefde van Maria en dat we Maria en de medemens moeten trachten te beminnen met de liefde van Jezus. Straks, bij wijze van besluit van dit interview, zou ik in dat verband een tekst willen voorlezen van Veronica.
Bidt u ook deze rozenkrans?
Ja, elke dag.
Ah, zo.
Elke dag, ja.
Maar ik had nog een vraag, dus we hebben de gewone rozenkrans, die we de meeste toch allemaal kennen. Natuurlijk, de eerste confrontatie is zo'n beetje verwarring. Dus een andere rozenkrans nu. Dus dan is de vraag, ja, welke moet je gaan bidden? Is er iets aan deze Fiat rozenkrans, iets speciaals? Of bestaan daar bijzondere gunsten of getuigenissen of... Of voor bepaalde intenties is misschien deze rozenkrans interessanter, of zie ik het verkeerd? Hè?
Wel, eerst zou ik willen zeggen dat de Fiat rozenkrans niet gezien mag worden als een concurrent van de traditionele rozenkrans. Hè. Dus bij de Fiat-vereniging is ook de traditionele rozenkrans te verkrijgen met in het midden, dus de Fiat-medaille. En het stelt ook het Fiat-gebed ter inleiding voor. Zoals gezegd, verenigt de Fiat rozenkrans in één rozenkrans drie blijde geheimen, drie geheimen van het licht, drie droevige geheimen en drie glorierijke geheimen met telkens drie weesgegroeten. En dit laat toe om elke dag samen met Maria de meest fundamentele mysteries van Jezus te overwegen. Dus dat is voor mij een pluspunt van de Fiat rozenkrans. Dus elke dag dus 15 geheimen. De 15 geheimen die het sterkst betrokken zijn op Maria.
Je betrekt het geheel.
Het geheel, inderdaad. Ja, ja. Nu, kardinaal Daneels heeft de Fiat rozenkrans goedgekeurd en ook aanbevolen. Ja. En we hebben hem ook al samen gebeden met Monseigneur Leonard. Nu, er zijn talloze getuigenissen van gelovigen, getuigenissen uit de hele wereld. Ik zou zeggen, de voornaamste gunst die bekomen wordt door het bidden van de Fiat rozenkrans is dat het de bidders meer bewust maakt van hun roeping en zending. De Fiat rozenkrans laat toe om elke dag de belangrijkste geheimen van Jezus leven te overwegen in de leerschool van de Heilige Geest en in verbondenheid met Maria. Het Fiat van Maria in het relaas van de aankondiging een vreugdevol ja is. Verheugt u in de Heer te allen tijden, en schrijft de heilige Paulus in de Filippensbrief. Veronica had een weekdagmissaal en een zondagsmissaal. In deze missalen, in de lezingen, had zij overal het woord vreugde omringd en zij merkte op dat dit woord er honderden keren in voorkwam.
Duch mój w Bogu, zbawcy moim. ces temps d'âge en âge. Sur ce qu'il adore. Spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore.
Ik had nog een vraag in verband met deze Fiat-organisatie. Wat moeten we daarin, hoe moeten we dat bekijken? Zijn dat godgewijden? Zijn dat leken zusters of leken broeders? Is dat een vorm van seculier instituut? Is er ergens een gemeenschap?
Nee. Het is een apostolaans beweging. Ik denk dat je het zo het best kunt omschrijven. Dus zoals ik gezegd heb in het begin van het interview. Daar is eigenlijk geen, er zijn geen leden. Maar er zijn wel mensen verbonden met het Fiat Apostolaat. Dat zijn mensen van, dat zijn godgewijden, dat zijn leken, dat zijn priesters, enzovoorts. Dus, maar daar is ook geen formele verbintenis. Enfin, er is wel een engagement in de zin dat men zich engageert. Het gaat over de kleine leefregel, om die na te leven. En zo hebben we een kleine leefregel opgesteld, die eigenlijk geldt voor ieder christen die zijn geestelijk leven ernstig neemt. Dus de dag beginnen met een kruissteek en een gebed, waarin men de dag opdraagt aan God in verbondenheid met Maria. En deelnemen aan de Eucharistieviering zo mogelijk iedere dag en zeker op zondag. Geestelijke lezing uit het missaal, een geestelijk boek of een heilige leven. Iedere dag bidden, bijvoorbeeld een deel van het getijdengebed. Dagelijks de rozenkrans bidden. Daarnaast regelmatig biechten, een retreit doen, deelnemen aan activiteiten die gericht zijn op evangelisatie. Dus het engagement om zijn christen zijn ten volle te beleven. Maar daar is geen, die vraag is al dikwijls gesteld geweest van, is het geen gemeenschap, kan het geen gemeenschap worden, maar de stichters, dus kardinaal Sunes en ook Veronica, hebben dat altijd, hebben dat nooit gewild. En ze wilden dus eigenlijk een soepele organisatie ten dienste van de kerk. En dat is het eigenlijk.
Dus het is meer als een soort van genadestroom dat je het kan bekijken, die door de kerk vloeit en die alle mogelijke gezinnen en ook parochies kan begeesteren.
Ja. En men kan zich op verschillende manieren, dus het is een oproep en het is een engagement. Het engagement kan op verschillende manieren gebeuren, dus men kan dus de kleine leefregel uiteraard volgen en dus een serieus christelijk leven leiden. En men kan ook aansluiten bij een cenakelgroep, dus een gebedsgroep die regelmatig samenkomt. Men kan ook bidden voor de intenties van Fiat. Men kan een een abonnement te verkrijgen op de Fiat Newsletter, enzovoorts. Ja. Dus maar het is eigenlijk een oproep om het christen zijn echt au sérieux te nemen, om echt te leven als getuige van Jezus.
Deze Fiat-vereniging heeft ook nog andere activiteiten dan?
Ik zal ze even toelichten. Daar straks zei ik dat Fiat een uitnodiging is aan iedere christen om binnen te gaan in het Fiat van Maria, om zich het Fiat van Maria eigen te maken. Maar Fiat is ook een engagement. Er zijn ook cenakelgroepen waarin de Fiat Rozenkrans samen gebeden wordt en die gericht zijn op het voeden van het geestelijk leven en op het stimuleren van onze apostolische inzet. De Fiat-vereniging verspreidt ook de Fiat-rozenkrans met uitleg en talrijke kleine en grote geschriften in meerdere talen die gericht zijn op evangelisatie. Er is ook de newsletter in meerdere talen, ook in het Nederlands, die per e-mail verstuurd wordt, gratis.
Ja. En zo'n bijeenkomst van een cenakelgroep, hoe gaat dat bijvoorbeeld?
Die cenakelgroepen zijn verspreid over de hele wereld. Men begint altijd met de Fiat Rozenkrans, dus de bijeenkomst, dus met de Fiat Rozenkrans. Dan kan er een uitwisseling zijn tussen de aanwezigen, dus over... Ja, hoe is het gesteld met het gezin, met het geestelijk leven, problemen kunnen aan bod komen, die ook gedragen worden, meegedragen worden in het gebed. Als er een priester aanwezig is, of priesters, dan kan die bijeenkomst ook uitmonden in een eucharistieviering. Al naar gelang de omstandigheden en ook de plaatsen natuurlijk. Hè.
En in België zijn er een aantal?
Er zijn er enkele ook in België, ja.
Maar meestal gaat dat samen met charismatische... vernieuwing of niet altijd?
Nee, toch niet. Dus er zijn... je kunt niet zeggen dat de Fiat-vereniging of het Fiat-apostolaat een onderdeel is van de charismatische vernieuwing. Trouwens, in de Fiat-vereniging wordt niet zozeer de nadruk gelegd op de charismata, zoals in de charismatische vernieuwing, maar eerder op de persoon zelf van de Heilige Geest. Just. Dus dat is toch een nuanceverschil. Ja. Mm-hmm. En natuurlijk... bij Fiat is ook heel sterk en de verbondenheid met Maria, die in de charismatische vernieuwing misschien minder uitdrukkelijk is.
Ah, zo. Ik heb de indruk dat het ook heel internationaal is. Mm-hmm.
Wel, er zijn talrijke christenen overal ter wereld die dagelijks de Fiat Rozenkrans bidden. Op het secretariaat te Mechelen komen er aanvragen uit de hele wereld. Er zijn cenakelgroepen in Congo, in de Verenigde Staten, in Latijns-Amerika enzovoort. Duizenden christenen wereldwijd zijn op de een of andere manier verbonden met het Fiat-apostolaat.
Mijn weg, de waarheid die bent.
Ik wou nog besluiten met een mooie tekst van Veronica O'Brien.
Ja.
En beluisteren.
Wel, de tekst zou ook een tekst van de heilige Augustinus kunnen zijn.
Ja.
Vergeet niet dat Fiat ook een letterwoord is, hè? Family International Apostolic Team. Fiat staat niet alleen ten dienste van de kerk, maar ook van het gezin en van de liefde. Nu, in deze tekst gaat Veronica naar de kern van de zaak. Ik lees de tekst. In mijn hart weerklonk maar één woord, het woord liefde. Het einddoel van Fiat is liefde. Liefde zijn, mensen de liefde doen kennen. Hen leren erkennen dat zij bemind worden. Dat is het plan van God, de liefde. God is helemaal liefde. Men mag nooit natuur en genade van elkaar scheiden. Kijk naar een baby die enkele weken oud is. Hij ziet zijn moeder en lacht bij de klank van haar stem. Hij drukt reeds zijn vreugde uit, zijn liefde. Alle mensen dromen ervan te beminnen en bemind te worden. De mensen rondom ons beminnen, overeenkomstig het voornaamste gebod, hebt elkaar lief, zoals ik u heb lief gehad. En ge zult in uw hart een groeiende vreugde ondervinden. Jezus heeft ons gezegd, wanneer gij mij volgt, zal uw hart zich verheugen en uw vreugde zal niemand u kunnen ontnemen. Dit woord van de Heer is waar en men kan het iedere dag ondervinden. De hele schepping is geschapen geweest voor de vreugde, voor de liefde. Maar in het begin is deze liefde misvormd geweest door de zonde. En omdat vandaag het woord liefde zo dikwijls synoniem is geworden van de zonde, wordt deze droom van authentieke liefde slechts mogelijk indien wij ons laten doordringen door de liefde van God. Dit betekent dat wij moeten strijden tegen de karikaturen van de liefde, door de Satan op wereldschaal verspreid, en de ware betekenis van het woord liefde moeten herstellen en moeten onderwijzen wat liefde is. Laten we alles doen om de liefde te doen kennen. De roeping van Fiat is dan ook helpen de liefde te leren kennen. Dat wil zeggen, bekwaam worden tot beminnen, volgens de liefde van God zelf, met alle gevolgen van dien. Iedereen leren geliefde van de Heer te zijn. Beminnen, dat is de strijdkreet van Fiat.
Beste vrienden, vooraleer we luisteren naar nog een slotwoordje van abt Frederik Testaert van de Abdij van Postel, wens ik jullie nog even wat informatie door te spelen over deze Fiat-vereniging. Telefonisch kan je moeilijk contact opnemen. Alle informatie vinden diegenen die internet hebben via hun website www.association.fiat.com. Ook in het Nederlands. E-mailadres is association.fiat.com. info@telenet.be. Hebt u geen internet en wenst u informatie, dan schrijft u naar Association of Association Fiat, Varkensstraat 6, 2800 Mechelen. En daarmee wens ik jullie, beste luisteraars, zeer hartelijk te danken voor het luisteren en spreken we af in een volgende uitzending van De Rots in de Branding. En nu, zoals beloofd, het slotwoordje van de abt en een heel mooi lied die hij zelf zal inleiden.
Vader Abt, ik wou u zeer hartelijk danken voor deze mooie uiteenzetting. Maar u had nog een slotlied voorgesteld, een lied die Veronica O'Brien zeer graag hoorde. En het is Nader bij u, mijn God. Dus ik stel voor dat u nog een laatste boodschap richt tot onze luisteraars. En u mag dit programma afsluiten met een inleiding op dit lied.
Wel, bij wijze van laatste boodschap zou ik tot de luisteraars willen zeggen: God bemint u. Hij bemint u oneindig veel. Open uw hart voor deze liefde, zoals Maria. Open uw hart voor Jezus en voor zijn geest, de Heilige Geest. En leef in Spiritu Sancto, cum Maria, in de Heilige Geest, met Maria. Wat het lied betreft, Nader bij u, mijn God. Veronica zong dit lied regelmatig, vooral tijdens haar laatste levensjaren, toen ze bedlegerig was. En zij verlangde vurig naar de hemel, naar de ontmoeting met God, de liefdevolle Vader.
God.